Iedereen heeft wel eens een dipje. En als het echt heel, heel erg is, dan noem je zo'n dip een levenscrisis. En de grote vraag is natuurlijk, hoe kom je weer uit zo'n crisis? Karen Waldhuis is coach en schreef er een boek over, vol met tips. Dolf praat met haar.
Karen, welkom. Ik heb je boek hier, Leven met de handrem eraf.
Ja.
Coach jezelf door iedere crisis. Mm-hmm. Is het leven, ons leven, een aaneenschakeling van crisis?
Ja.
Ja?
Ja.
Vertel, het begint bij, nou ja, als kind, heb je al crisis als kind?
Ja, het begint natuurlijk bij de peuterpuberteit. Die heb ik buiten beschouwing gelaten in het boek. Dus ik begin bij de echte puberteit. Het is natuurlijk een periode van enorme verandering en onzekerheid.
En daarmee van crisis?
En dat typeert een crisis.
Ja?
Een periode van grote verandering, onzekerheid, oude waarden, oude zekerheden die niet meer geldig zijn.
Dan ben je door je puberteit heen, laten we zeggen, je komt er doorheen, dan ben je een twintiger, dan carrière, relatie, dan zit alles toch helemaal geramd?
Ja, tot het misgaat.
Ah, zei ze met twinkeling in haar ogen. Vertel, wat
nou
gaat
er
mis?
Dan kan er natuurlijk een goede liefdescrisis voor doen. Het samenwonen blijkt toch allemaal niet zo soepel te gaan. Je blijkt ook concessies te moeten doen aan je vrijheid.
Je woont in Nieuwegein, gewoon dat soort dingen, ja? Okay.
Drama.
Drama, tuurlijk.
Ja. En de loopbaancrisis doet zich voor. Want blijkt dat bedrijven helemaal niet op jou zitten te wachten.
Dat is
je
allemaal
dacht.
Nog in de twintigerperiode?
Nou, zo eind twintig kan dat zich allemaal wel voordoen. Want zeker twintigers van nu, die beginnen natuurlijk vol enthousiasme en vertrouwen aan hun carrière. Denkend dat de wereld voor hun aan de voeten ligt.
Nou lees ik vrij veel vrouwenbladen om mij te verdiepen in iets wat ik niet begrijp. En vrouwen zo rond de 30, dan krijgen vrouwen vaak weer crisis, toch?
Ja.
Wat voor crisis krijgen die?
Nou ja, zeker eind 30 begint natuurlijk die biologische klok ook heel hard te tikken.
Ja,
maar sowieso.
Die tikt al eerder, toch? 32, 33. Prrr,
wow.
En dan...
Nou,
31?
Dat je die werker bijna voelt afgaan, dan zit je toch
ja,
eind 30.
Ja, hij gaat af.
Ja, ik ben zelf ook valreepmoeder.
Valreepmoeder?
Ja. Ja.
Mooi. Felix schrijft het gelijk op. Die vindt het altijd leuk om nieuwe woorden te leren. Mooi. Valreepmoeder. Ja, maar dat betekent, op een bepaald moment heb je dus... Prrr, en dan net op tijd toch...
Ja, als het lukt. En als het niet lukt, is het natuurlijk ook crisis.
Juist.
Ja.
Nou, de rest van het leven pakken we straks. Heel veel crisis, is dat erg of is het eigenlijk gewoon zoals het leven in elkaar zit?
Nou ja, ik ben wel voorstander van een goede crisis.
Ja?
Ja.
Omdat je er een boek over kan schrijven, maar...
Ja, ik heb zelf ook veel aan mijn eigen crisis gehad.
Vertel er eens eentje uit jouw leven. Wanneer kwam de eerste echt dat je dacht van... nou, nu heb ik echt een goede crisis te pakken?
Ah, mijn meeste hectische crisis was rond mijn 30ste. Toen alles tegelijk misging. Dus mijn huwelijk explodeerde en mijn loopbaan stagneerde. Nou ja, en dan tegelijkertijd komt ook een kleine financiële crisis in beeld.
Ja?
En ja, niks klopte meer in mijn leven.
Nou, klopt niks. Dan kan je bij spreken helemaal stuk gaan in de put zitten. Denk ik, kom er nooit meer uit. Of hoe gebruik je dan, bijvoorbeeld jij, hoe gebruik je dan zo'n moment van crisis of zo'n periode? Wat doe je?
Nou, eerst goed die put ingaan. Dat is lekker.
Dat wel.
Jawel.
Lekker diep in de put.
Diep in de put.
Vriendinnen bellen.
Precies. Ik bedoel, wanneer mag je zo lang zielig, zeurderig, zeikerig zijn als je een goede crisis hebt?
Dus veel bellen en veel chocola eten. Dat is een beetje...
Bijvoorbeeld, of van die grote bakken ijs, zoals in Amerikaanse films. Ik bedoel, anders mag het echt niet. Maar ja, op zo'n moment denk ik van ja... Weer eens roken, weer extra glaasje wijn drinken. Misschien een keer een jointje weer eens nemen. Ik bedoel, dus, ja.
Het feit dat je een crisis hebt, betekent... je gunt jezelf al die dingen, want ik heb het toch zo zwaar... dan mag ik ook wel een beetje uit de
band. Vind ik wel, ja.
Is er je krijgt medelijden van vriendinnen.
Nou, dat is ook een voordeel.
Heerlijk.
Heerlijk.
Zit daar een grens aan?
Ja.
2 weken, 3 weken, ja. Zeggen, en nou weten we het wel.
Ah ja, die grens hangt een beetje af van je omgeving en van jezelf. Maar er zit zeker een houdbaarheidsdatum waarop mensen echt
hoe lang heb jij kunnen teren op die crisis?
Oh. Nou, mijn vrienden kregen ze wel ververst in die tijd.
Dus. Ververst betekent ze... Oké. Okay. Ik doe een ander voorbeeld. Niet dat jouw leven, hoewel je had het over je relatie die explodeerde. Weet je wel, stel mijn vrouw besluit te vertrekken. Volstrekt verzonnen voorbeeld. Stel, die lach begrijp ik niet. Maar mijn vrouw besluit te vertrekken. Dat zit ik in een crisis. Maar moet ik dan inderdaad denken, ah ja, even, oké, kut, en dan door? Of is het zo makkelijk?
Ja, op zich, ja. Balen,
jij kent duidelijk mijn vrouw niet.
Nee.
Maar...
dus dat is moeilijk praten, maar op zich kan ik me ook voorstellen... dat het enorme kansen ook schept voor jou. ja, ik bedoel... Ik heb je wel eens horen zingen in theater over... ga eens naar bed met een cabaretier en zo.
Je praat nu echt over de jaren 70.
Nou ja,
okay.
Je kan weer even terug in die tijd, zeg maar.
Ik heb ooit een liedje geschreven, ga eens naar bed met een cabaretier.
Ja.
En dat heeft me ook heel veel opgeleverd.
Dat mag van ja. Nou ja, dat bedoel ik. Nou, als je vrouw nu weggaat, dan kan je dat weer van stal halen, bijvoorbeeld.
Ik hanteer op mijn oude successen. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
Nou ja, bijvoorbeeld. Zonder dat je vrouw dat vervelend vindt.
Tuurlijk, want dat is mijn vrouw niet meer dan, hè? Het is allemaal... Okay. Ja. We gaan door, terug naar het leven. We hebben de dertigerscrisis gehad. Stel, je bent toch zwanger geraakt of wat dan ook. Wat komt er daarna? Wat voor crisis?
Nou, een beetje afhankelijk van hoeveel goede crisis je natuurlijk al rond je 20ste en 30ste hebt gehad. Maar ja, we hebben natuurlijk de oude vertrouwde midlife.
Ja.
Dat is natuurlijk, ja.
Dat zit wanneer?
Ja, rond je 40ste. Op dit moment 42, want de gemiddelde levensverwachting is op dit moment 84.
Oh, dus... het is echt midlife?
Ja, midlife.
Dus het feit dat ik hem nog niet gehad heb, betekent dat ik minimaal 92 ga worden? Ja, reken dat zelf maar even door. Toch?
Zou kunnen, ja.
En je kijkt opeens een stuk minder zeker, maar ik...
Nou ja, je moet wel een beetje voorzichtig zijn dan.
Ga mee.
Nou ja, wil je dat halen? Ja.
Ja, nee, ja.
Ja, ik kijk naar Felix, die heeft er al drie gehad. Dus ik probeer gewoon... Oké, begrijp ik. Ik moet gezond leven, dat is duidelijk.
Ik ben nummer vierde.
Kun je... Ja, je bent in je vierde, maar genoeg over jouw relaties. Ik lees een hoofdstuk over, laten we zeggen, over overspel. Laten we dat die term gebruiken. Mm-hmm. Dat lees ik. Dat blijkt ook. Mannen en vrouwen reageren al anders. Mm-hmm. Wat moet je, kan je algemeen zeggen, wat moet je daarmee? Wat moet je, je moet het natuurlijk niet doen, maar stel, dat, wat moet je daarmee?
Ja. Nou ja, kijk, monogamie is een moeilijk ding. Sowieso voor mannen en voor vrouwen en voor mannen helemaal. Dus ja, het kan altijd een keer gebeuren dat het toch gebeurt dat je buiten de echtelijke sponden wat dingen doet.
Mooie zin. Ik zie mensen kijken, ik doe al een bushokje, maar ik begrijp wat je bedoelt. Oké, ja.
En eigenlijk, bottom line komt het hierop neer dat als één keer gebeurt, kan je beter erover zwijgen. Het geheim bijdragen als je nog steeds met je vaste relatie verder wil.
Ik zie heel veel mannen nu aantekeningen maken, dat vind ik fijn. Oké, dus als het één keer gebeurt in je vaste relatie, dan zeg je oké. Waarom moet je dan zwijgen? Want je moet toch eerlijk zijn?
Ja, daar is wat voor te zeggen. Alleen je belast je partner wel enorm met iets als je het vertelt. En als je echt met je partner verder wil, is de vraag of het zo verstandig is om eerlijk te zijn. Want ben je dan echt eerlijk omdat je het voor je partner doet? Of ben je eerlijk om je eigen geweten te ontlasten?
Maar is het zo, als je het voor jezelf houdt, dat de crisis bij jezelf zit, en als je het aan je partner vertelt, dat dan de crisis bij haar zit?
Ja, een beetje wel.
Maar dan denk
of
ik,
bij hem.
Of bij hem, natuurlijk. Maar dan denk ik, misschien heeft zij wel behoefte aan een crisis. Dat kan alleen maar helpen.
Oké, in dat geval zou ik het vertellen.
Ja, maar goed, één keer niks zeggen. Twee keer, ook nog niet. Drie keer.
Nou, dan begint er een grens te komen. Kijk, en als je...
Felix wil graag weten wat die grens is.
Ja, ik snap hem.
Hij heeft een beetje een rare maand achter de rug. Hij wil even weten, waar ligt die grens?
Ja, kijk, Felix, als je een permanente behoefte hebt aan meerdere vrouwen, dan is het dus meer aanbevolen om het open te spelen en heel veel te communiceren.
Ik heb ooit een man aan tafel gehad, of een vrouw, misschien wel alle twee. Dat ging over polyamorie.
Ja.
Dan spreek je eigenlijk gewoon af van, ik ben nou eenmaal polyamoureus.
Ja.
Wat vind jij ervan?
Ja, maar dat vergt dus enorm veel van je communicatieve vaardigheid. En daarom zijn er tegenwoordig ook speciale coaches die polyamoureuze relaties begeleiden.
Juist. U bent ook mede-coach. U bent bent u proactieve coach?
Provocatief.
Provocatief. Wat zeg je dan? Proactief klinkt meer als een darmdrankje. Provocatief. Ik kijk nog een keer. Ja, het staat er echt.
Ja.
Provocatief. Ja, we hebben heel veel homo's in de redactie. Die doen maar wat. Echt maar.
Hele zwakke redactie langzamerhand.
En,
zou een Amerikaanse generaal zeggen.
Provocatief. Wat is dat?
Nou, provocatief coachen betekent dat je heel sterk uitgaat van de kracht van je cliënt en die probeert te activeren. En dat kan je doen door de cliënt een beetje uit te dagen, te prikkelen.
Dus om te zeggen, wat dokter Rossi in Gooise Vrouwen doet, dat is precies het tegenovergestelde van provocatief.
Nou, zoals dokter Rossi het doet, vind ik het bijna provocatief.
Omdat hij gewoon achterover zit.
Om echt helemaal niks te doen.
Zo knap, hè?
Ja, vind ik heel...
Dus, en dat dan voor €750 per uur?
Nou, dat is weer slim.
Man. Ja. Maar goed, dan ga je mensen een beetje uitdagen of zoek naar hun krachtige kanten.
Ja. Ja, dus zeg maar in traditionele coaching ben je eerder geneigd om iemand te gaan vertellen van je kan het best en kom op. En als je nou een beetje die kant op gaat of die kant op gaat, en provocatieve coach die draait het om. Zegt van moet je ook niet doen, zit er ook niet in voor jou.
Juist, dat er bij de patiënt, bij degene die therapie heeft, ziet van wel.
Ja.
En dan zal ik het laten zien ook.
Juist.
Polyamorie.
Bijvoorbeeld.
Laatste ding. We eindigen met de Zwitserlevencrisis. Dat zou maar zeggen, je pensioen valt tegen en dan ga je dood. Mm-hmm. Even heel simpel gezegd. Hoe moeten wij met de dood omgaan? Want we weten, hij komt.
Ja. Dus, maar,
dus
aanvaarden dat hij er is.
Dat begrijp
dat hij
ik.
Komt.
En
omarmen.
Hoe leef ik daarmee?
Gewoon aanvaarden dat hij er is. Dus ja? hem opnemen in je leven. Want dat is ook nog eens hartstikke lekker. Want als je bewust bent van het feit dat je uiteindelijk doodgaat... word je daardoor veel makkelijker in staat gesteld om het nu te waarderen. En jezelf die vraag te stellen van waar gaat het nu eigenlijk echt om in mijn leven?
Dus het feit dat het leven eindigt met een crisis in de zin van dat je doodgaat... kun je ook je hele leven gebruiken?
Ja, ik zit even te denken of ik dat een crisis vind.
Doodgaan?
Ja.
Ik vind het wel.
Het is meer een mooie afronding.
Mooi. Ik vind het ook een mooie afronding. Karen Waldhuis, boek heet Leven met de handrem eraf. Dankjewel. Tot ziens.
Spijkers!